geloven en misschien ook door de preek echt mogen bemoedigd zijn. Maar laten we eerst de dienst openen in een gebed en dan gaan we een aantal liederen zingen tot lof en eer van zijn naam. Vader, wij danken u, Heere, dat wij hier mogen samenkomen in de naam van Jezus. We danken u ook dat de Heilige Geest ook in ons mag zijn, die ons leidt en helpt en sterkt. We danken u dat we er nooit alleen voor staan, Heer, dat we inderdaad onze harten mogen uitstorten voor uw troon van genade. Dat u een God bent die een verhoorder bent van onze gebeden, die hoort, Heere. En dat wij mogen uitzien, leren vertrouwen wat u geven zal. Dat vragen we ook voor vanmorgen in deze dienst, Heere, dat we bemoedigd mogen zijn, dat we een hart van lofprijzing mogen hebben voor u. Omdat u inderdaad, zoals uw woord het zegt, indien hij geproefd hebt dat God goed is, en dat we dat in ons levens echt mogen erkennen, dat u een God bent die goed bent voor ons. Omdat u ons zegent en ons lief hebt. Heere, dank u wel. En dat vraag ik in de naam van Jezus. Amen.
We hernemen het lied. Het is het lied Een Nieuwe Naam. En ik wou samen met jullie daar even over nadenken. Ik weet niet, heel veel mensen van jullie werken wel in een bedrijf. En als jullie dan bij een ander bedrijf komen, dan zijn jullie die afgevaardigden. Dan dragen jullie eigenlijk een beetje soort de naam van jullie bedrijf. En moet je die hoog houden door je goed te gedragen en door je professioneel te doen. Maar andersom kan het ook. Stel dat ik ergens toekom. Ik heb dat vaak in het EEV gehad. Ik had twee oudere broers en zussen en dan nog een oudere nicht. En die droegen allemaal dezelfde achternaam als mij. En dan kwam ik toe op een tienerkamp en dan zeiden die: ah, jij bent een Latruwe. En dan kreeg ik direct een bepaalde naam. Daar werden er al verwachtingen op mij gelegd. Maar ondertussen kreeg ik ook direct een bepaalde vrijheden. Want ik ben een Latruwe. Die kunnen wel goed spelletjes spelen en die zullen wel goed lopen en goed meedoen en dat zit allemaal in orde. En eigenlijk kunnen we zo ook nadenken over Jezus zijn naam. Ah, het is een van Jezus. Tof toch? Ah, God ziet naar ons en die ziet, maar dat is een van Jezus. Gered, mag door. Het is in orde. Laat ons daar in gedachten houden als we het lied zingen.
Verloren en beschaamd, er ligt geen redden aan, maar Jezus riep mijn naam. Hij heeft mij veranderd, zonde hield mij vast, als een diep moeras, maar Jezus trok mij los. Hij heeft mij veranderd, ik ben nu een nieuwe schepping in hem. Het oude is weg, ik ben nieuw. Thank you. geschreven. Ik ken hem, hij kent mij. Ik ken hem, hij kent mij. Ik ken hem, hij kent mij. Gods kinderen verlost door zijn lijden, vrij door wat hij heeft volbracht. Heilige priesters, een licht voor de volken, één in zijn geest, vol aan zijn Jesus, redder. slapen wij hier in het licht. Jezus beveelt ons discipelen te maken, liefde is meer, meer dan een preek. Ga dan in zijn naam verkondig, Jezus staan, kinderen van God staan nu op in zijn kracht en verkondig, Jezus redder, verlosser en
moment? Ik weet het niet. Holly?
Oké, goedemorgen iedereen. Oké, ik heb vandaag iets mee dat ik gevonden heb in het park. Het is, wat is dat? Ik ga dat vragen aan de kleintjes. Wat heb ik hier? Een stok, ja. En een andere woord die we zou kunnen gebruiken?
Een tak.
Een tak, ja. Een tak. En nog een vraag voor de jongere kinderen. Ja, dat tak, is dat dood of is dat levend? Wat denk je?
Dood.
Ja, het is dood. En hoe weet je dat dat tak dood is? Ik ga dat ook omhoog, dan kan iedereen dat zien. Hoe weet je dat dat tak dood is? Ja.
Omdat het uit de boom is gehaald?
Ja, het hangt niet vast aan een boom. Hè? Dus een tak kan niet leven als dat niet vasthangt aan een boom. Hè?
Ja. Die heeft ook geen wortels meer.
Ja, inderdaad. Ja. Het heeft geen wortels, het heeft geen boomstam. Het is een dode tak. En wij gaan daarover leren in de zondagschool straks. In de Bijbel zegt Jezus dat hij de stam is van een druivenplant en dat wij allemaal de takken zijn. En dat wij moeten blijven vasthouden aan hem. Dus wij gaan dat een beetje oefenen vanmorgen. Dus ik heb nog iets mee. Een springtouw mee, maar we gaan niet beginnen springen. Wij gaan doen alsof dit springtouw en de stam is van een druivenplant. En jullie gaan daar moeten blijven vasthouden met je handen. Oké? Dus iedereen mag proberen vast te houden aan de springtouw. Oké? De kleintjes mogen ook komen, hè? Proberen vast te houden aan de touw. Iedereen? Kan iedereen een plaats vinden aan de touw? Ja, iedereen mag vasthouden. Oké, iedereen heeft zijn handen vast aan de touw. Ja, oké. Iedereen die wil meedoen, mag meedoen. Oké, het is heel belangrijk. Je moet altijd minstens één hand vasthangen aan de touw. En ik ga jullie opdrachten geven. En je mag de touw niet loslaten. Oké? Begrijp iedereen? Iedereen is een beetje slaperig vanmorgen, hè? Ja, begrijpen het allemaal? Maar ook belangrijk, je moet niet alleen denken aan jezelf. Het is ook belangrijk dat iedereen blijft vasthouden aan de touw. Oké, dus helpen bij de kleintjes dat zij ook vast kunnen houden aan de touw. Oké, eerste opdracht. Jullie moeten zitten. Blijven vasthouden aan de touw. Aanrecht staan. Springen. En nu mag je een toertje doen van de zaal. Iedereen blijft vasthouden. Dus samenwerken, jullie moeten allemaal blijven vasthouden. Oké, doe maar. Wil je ook vasthouden aan deze touw of niet? Mag ietsje sneller. Ik heb gezegd dat iedereen moet blijven vasthouden. Er is iemand die achterloopt, hè? Oké. Ja, je mag weer naar hier komen. Oké. Dus één hand moet altijd vast blijven aan de touw. En je moet van plaats wisselen met iemand. Maar één hand moet altijd vast blijven aan de touw. En van plaats wisselen met iemand. Hoe ga je dat doen? Maar niet gewoon de andere kant van de touw. Van plaats wisselen met iemand. Hoe gaan jullie dat doen? Ja. Is iedereen... Ja. Oké, dan dat iedereen van plaats gewisseld is. Ja, je hebt ook van plaats gewisseld. Oké, goed gedaan. We gaan daar stoppen en we kunnen verder doen in de zondagschool. Jullie hebben dat goed gedaan. En we gaan leren in de zondagschool niet hoe dat we aan een touw moeten vasthouden, maar hoe dat wij aan Jezus kunnen blijven vasthouden. Oké, en nu hebben we een nieuwe kinderlied van de maand. Dus Jere zal ons dat leren.
Het is een beetje heel veel tekst. Dus je gaat goed moeten lezen wat er allemaal opkomt. Het gaat over alle namen en posities die God in ons leven kan innemen.
A van almachtig, B van bevrijder, zee is van Christus, gezalfde van God. D is van dienaar, E is van eeuwig, F van formeerder, hij schiep het heelal. G van gekruisigd, H is van hoeksteen, I van Immanuel, God is met ons. J is van Jezus, K is van koning, L van zijn liefde die hij aan ons doet. Vanavond 6 bent u de hoogste heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig God is ook uw heerschappij. U bent het einde voor mij. M van Messias, N is van neder. O is van opstanding, P van profeet. Q is van IQ, onze God is de slimste. R is van rots en S is van schil. Van A tot Z bent u de hoogste heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook uw heerschappij. U bent het einde voor mij. Na 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 na. Na 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 na. W is van weg, X voor extra bijzonder, I voor ijzerster. Z van zoon van God, van A tot Z bent u de hoogste heer. Alpha, Omega en zoveel meer, oneindig groot is ook uw heerschappij. U bent het einde voor mij. Van A tot Z bent u de hoogste heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook uw heerschappij. U bent het einde voor mij. Want u bent het einde voor mij.
Dank u wel, Heer God, dat we hier vandaag mogen komen bij de kerk en dat het hier leuk is. Amen.
Oké, we gaan naar de zondagsschool. Is er tieners vandaag? Ja, de tieners mogen mee met Hester.
Voor de mensen die ik nog niet gezien heb, goedemorgen. Ik wil vandaag spreken over iets dat ons allemaal aangaat, namelijk onze dienstbaarheid naar de Heere Jezus toe. En ik wil daarmee beginnen met een tekst voor te lezen in 1 Johannes 3, vers 16. 1 Johannes 3, vers 16. Dat is ook een beetje toepasselijk op wat Jerry heeft gezegd, namelijk wij zijn vertegenwoordigers, ambassadeurs dan van Christus. En in 1 Johannes 3, vers 16 staat er: hieraan weten wij dat wij in hem blijven. Oh, 16, ben mis. En wij hebben die liefde. Ah nee, ik ben helemaal mis. Ah, 3, 16, zit in 4. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dat was nou een heel een tekst. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Maar ik wil eerst nog de zegen vragen. Vader, we danken u dat wij vanuit uw woord mogen leren en leven, omdat wij gehoorzaam willen zijn aan u. Er zijn heel veel dingen, Heer, dat we in uw woord niet begrijpen en ook soms niet kunnen doen. Maar we danken u dat we uw Heilige Geest mogen hebben en ervaren die onze kracht en onze hulp is. Heer, en dat vraag ik ook vandaag voor de prediking, Heer. In de naam van Jezus. Amen. En waarom zeg ik dat? Omdat ik dat namelijk, ik weet niet voor de mensen die dat volgen, Karin van den Bury, die hier blijkbaar niet is, elke morgen stipt om 5:30, 6:00, krijg je een berichtje of een tekstje, een overdenking en een bemoediging. Zij haalt dat ook ergens vanuit, maar ze stuurt het toch door of door. En ik wil het vanmorgen eens voorlezen, 2 dagen of 3 dagen geleden had ze dat doorgestuurd. En het staat op als hoofdtitel De opofferende liefde. Hij nodigt ons uit. Zoals ik voorgelezen heb, 1 Johannes 3, vers 16, vertelt ons door het veel voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten we wat echte liefde is. Daarom moeten wij ook ons leven opofferen voor onze broeders. Hoe kunnen we dit soort opofferende liefde in ons eigen leven laten zien? Kunnen we onze tijd, aandacht of middelen geven om iemand in nood te helpen? Zijn we bereid om te luisteren en aanwezig te zijn voor anderen? Zijn we bereid om onszelf en ons leven op te geven om voor anderen te zorgen en hen te beschermen? Dit soort liefde is een uitdaging. Het vraagt ons om verder te kijken dan onze eigen behoeften en behoeften van anderen te zien. Het roept ons op om minder egocentrisch te zijn. En ik denk dat dat inderdaad wel de kern is van de boodschap ook van Jezus. Het zegt er zo mooi dat Jezus een voorbeeld is en dat hij zijn leven heeft gegeven voor ons allen en dat wij daardoor de liefde van Jezus kennen voor ons. En de tekst zegt, diezelfde liefde mogen wij doorgeven aan de broeders en zusters en de mensen rondom ons. Het is natuurlijk gemakkelijk. De zondag, als je hier van voren staat of in de kerk zit, is het altijd gemakkelijker. Maar zelf opofferende liefde is toch iets waar we allemaal, denk ik toch, meer of minder mee te maken hebben. En het is altijd heel moeilijk. En ik spreek dan ook voor mezelf, ik vind het altijd moeilijk om dingen dat ik graag heb op te geven om voor iemand anders. Dat is blijkbaar voor ons allen, of voor mij toch, een heel moeilijk iets. Maar ik wil beginnen met de tekst voor te lezen van de rijke jongeling. En ik wil daar een aantal versen uit voorlezen om een beetje tot mijn punt te komen. Namelijk in Matteüs 19, vers 23 en 24. Ik ga dat verhaal van de rijke jongeling niet helemaal meer uitleggen. Ik ga enkel 2 versen lezen. Dus Matteüs 19, vers 23 en 24. Daar zegt Jezus tegen die jonge man, maar ook tegen zijn discipelen, vanaf vers 23. Jezus zei tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, wie kan dan nog zalig worden? We hebben hier namelijk dat probleem van die rijke jongeman, die dacht dat hij goed was voor God en dat hij daar ook mee bij God kwam van, wat moet ik nu nog meer doen? En dan zegt Jezus, zoals we allemaal wel weten, waar verkoopt alles en volg mij. En dat is juist nu het probleem. Het probleem is niet zozeer het bezitten van rijkdom, maar het probleem is van wat we lief hebben om dat weg te doen. En dat is iets wat wij allemaal, denk ik, toch in meer of mindere mate een probleem mee hebben. Het benadrukt namelijk dat we dingen moeten loslaten, materiële bezittingen, tijd, geld, om anderen te dienen. En blijkbaar is dat voor rijke mensen nog een groter probleem dan voor minder rijke mensen, laat ik het zo zeggen. Dus rijkdom was een belemmering voor de rijke jongeling om tot bekering te komen. En zo moeten wij onszelf de vraag kunnen stellen van, wat is er voor ons een belemmering? Omdat wij meer tijd zouden steken in de gemeente, of omdat we iemand zouden helpen die nood heeft. Het zijn enkel maar vragen dat ik voorleg, maar het komt erop neer van, wat is ons zwakke punt? En hoe kunnen we, als we vertegenwoordigers zijn van dat koninkrijk dat hier gezegd wordt, hoe kunnen we dat tot uiting brengen? Ik wil zeker geen schuldgevoelens opleggen, ik wil enkel maar aanwakkeren dat wij als afgezanten van Christus een bepaalde functie, een bepaalde taak hebben. En dat we die taak ook mogen uitdragen naar het voorbeeld van onze Heer Jezus. En alles heeft te maken, en daar ben ik ook mee begonnen, van de liefde die Jezus heeft voor ons. Als we dat gaan snappen, en dat duurt vaak jaren, zoals ik al zo vaak heb uitgelegd, voor mij heeft het enkele jaren geduurd tot ik dat punt kwam, maar als we gaan beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan, dan denk ik dat we ook die liefde gaan beantwoorden in daden. En dat kan van alles zijn. Dat kan van alles zijn, maar God roept mensen. En als ik kijk naar mezelf, zoals ik het ook al zo vaak heb aangehaald, dat ik ook niet zo iemand was die graag in de belangstelling stond of hier van voren staat en ging prediken. Door de noodzaak heb ik mijn verantwoordelijkheid opgenomen met een klein hartje, maar ik heb het toch gedaan. En ik denk dat we soms wel inderdaad die stap mogen en moeten zetten. Dus met Gods hulp is het mogelijk om dingen aan te kunnen. En dat vroegen de discipelen ook, van wie kan dan behouden worden? Als de rijke, als je dat hier uitlegt, dan wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden? Dat was hier het probleem van de discipelen. Als ze dat allemaal horen, die praktische dingen, dat zelfs de rijke, dat het zo moeilijk of bijna niet mogelijk is om in het koninkrijk van God binnen te gaan, wie kan dan zalig worden? We moeten één ding goed verstaan hier, toen Jezus dat zei, en daarom zegt Jezus, wat voor God, voor mensen onmogelijk is, is bij God wel mogelijk. Namelijk, Jezus was nog niet gestorven aan het kruis. Dankzij Jezus kunnen wij inderdaad in het koninkrijk van God binnengaan. Door het geloof, door het offer van Jezus aan het kruis. Natuurlijk nu het koninkrijk van God. De Bijbel maakt feitelijk twee dingen duidelijk over dit koninkrijk. En we kunnen van dat koninkrijk zeggen, misschien is dat soms de mensen zeggen, het is Israël, het is de kerk, het is een plaats. Maar wij, een koninkrijk, is een koninkrijk met een koning en met mensen erom. En wij mogen ons Gods kinderen noemen, wij zijn koningskinderen. Dat wordt niet zo vaak gezegd, maar wij mogen ons koningskinderen noemen. Wij zijn vertegenwoordigers van dat koninkrijk. En de Bijbel leert ons namelijk dat er één koning is. Hij is de Almachtige, de Alomtegenwoordige. En dat begint al met het scheppingsverhaal. In het scheppingsverhaal laat Jezus daar inderdaad, of God, zien wie hij is. Als we denken aan het scheppingsverhaal, dan lezen we dat God alles heeft gemaakt tot zijn eer. Dat hij mensen heeft gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenissen. Maar alles, ook alles, komt van God. Hij is de Almachtige. Geen macht of geen kracht is groter dan God. Dat is duidelijk. En als we... Ik wil nog eens aanhalen hoe belangrijk het is om dat te ervaren en te weten en te overtuigd zijn dat de hele schepping gedragen en gemaakt is door God. En een van die oorzaken is als Job zich afvraagt van ja, wat is er dan zo verkeerd geweest met Job? Dat hij daar op een bepaald moment voor God wordt niet bestraft, maar ergens wordt terechtgewezen. En daar spreekt God. Daar spreekt God duidelijk nogmaals wie hij is. Ik ga dat niet voorlezen, maar in Job 40 en 41 spreekt God door naar Job toe. En daar spreekt hij van twee dieren, namelijk de behemot, als je dat straks willen opzoeken, en de leviathaan. De behemot, zoals ik het heb opgezocht, zou dat blijkbaar een dinosaurus kunnen zijn. En daar zegt God, kijk een keer hoe ik dat heb gemaakt. Zie toch, de behemot die ik gemaakt heb, evenals u. Hij eet gras zoals een rund. Hier maakt hij al de vergelijking van dat geweldig dier en de mens Job. Hij eet gras zoals een rund. Zie toch zijn krachten in zijn lendenen en zijn sterkte in de spieren van zijn buik. Als hij wil, is zijn staart als een ceder. De pezen van zijn dijen zijn samengevlochten. Zijn beenderen zijn als staven brons, zijn gebeente is als ijzeren stangen. Hij is de voornaamste van Gods werken. Hij die hem gemaakt heeft hem zijn zwaard verschaft. De bergen brengen immers voedsel voor hem voort en alle dieren van het veld spelen daar. Dat spreekt van Gods kracht en hij wil dat openbaren aan Job, die natuurlijk niet veel te zeggen heeft. Maar nogmaals, hier wil ik benadrukken dat het koninkrijk van God, waarin wij vertegenwoordigers zijn, van overtuigd mogen zijn en zeker weten, er is maar één koning, de Almachtige. En dat spreekt hij ook uit over de Leviathan. Blijkbaar was dat een soort zeemonster, een vinvis of een grote walvis. Ik ga dat nu niet voorlezen. Maar er zijn dieren die misschien uitgestorven zijn, dat weet ik niet. In ieder geval toch de dinosaurus. Maar hier spreekt God van zijn kracht. En dat wil hij duidelijk maken aan Job van, ondanks alles ben ik de Almachtige en maak ik dingen die voor mensen onwezenlijk zijn. En dat moeten we goed inbeelden. Wij zijn koning, wij zijn koningskinderen en we hebben een koning die heerst over alles. Die de maker is van alles. En soms kunnen we wel twijfelen aan die God, denk ik. Maar dan is het goed om de Bijbel te lezen, om terug wakker geschud te worden en ons bezig te houden met de dingen die werkelijk belangrijk zijn. En de tweede is dat de Bijbel ons duidelijk maakt dat wij heersen over deze aarde. Dat wij mogen meehelpen aan het werk hier op aarde. Want wat is onze taak? In Genesis 1, vers 26 zegt God daar, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenissen, en laten zij heersen over de vissen, de vogels, over heel de aarde. Dat was de bedoeling voor de zondeval. Wij zijn geschapen naar het beeld van onze God. Naar onze gelijkenissen en laten zij heersen. Het was ook de bedoeling dat de mens heerst over de vissen, de vogels, over heel de aarde. En we weten wat er mis is gegaan over de zondeval en over de verleiding. De mens heerst nog altijd over de aarde. Maar meestal zien we de slechte dingen van de mens naar boven komen. Heel slechte dingen. En dit is juist nu wat wij als vertegenwoordigers van het koninkrijk van God mogen doen. Namelijk wat de wereld misschien niet echt kent. Die vrede, die blijdschap, die het verheerlijken van God, mogen wij als vertegenwoordigers daarover spreken en elkaar bemoedigen. Er zijn namelijk inderdaad in deze wereld, in het algemeen laat ik het zo zeggen, twee soorten mensen. Mensen die geloven in een God en de ongelovigen. En we zien wat de uitwerking is van mensen die niet geloven. We kijken naar het nieuws, we lezen wat er allemaal gebeurt en dan zien we dat er inderdaad niet veel goeds is. De aarde is onderworpen aan de verleidingen van de duivel. Zo vaak lezen we ook in het woord van God dat wij moeten weerstand bieden. Wij kunnen weerstand bieden en wij moeten weerstand bieden, omdat onze denken niet bezoedeld wordt zoals de mensen die ongelovig zijn. De hemel, zegt God, is van de Heere. De hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Wij hebben een verantwoordelijkheid en dat wil ik ook vandaag ergens naar voren brengen. En waarom ben ik tot die conclusie gekomen? Niet alleen door die tekst van Karin die doorgestuurde, maar ik dacht ook aan onze Bijbelstudie. De eerste keer dat er Bijbelstudie was, waren we met 20 mensen. Verleden week waren we met 16, 17. En ik vond dat zo bemoedigend. Ik vind dat bemoedigend omdat we willen zoeken naar het antwoord of zoeken naar de dingen van God. Omdat we inderdaad onze verantwoordelijkheid willen opnemen en inderdaad door de Bijbelstudies misschien meer gaan weten en ons meer kunnen inzetten voor anderen of meer betrokken zijn naar het woord van God. En ik zeg nogmaals, ik wil geen schuldgevoelens opleggen aan mensen die om een of andere reden niet kunnen komen. Mensen hebben het druk, we hebben zelfs kinderen, we hebben kleinkinderen en ik weet dat het soms heel druk is als je met twee gaat werken om nog tijd te maken. Maar ik wil alleen maar benadrukken hoe belangrijk het is dat we de juiste prioriteiten stellen. Als het nu niet gaat, bij 10 jaar of 15 jaar, zal er misschien meer tijd zijn. We zijn gelukkig mensen die al wat ouder zijn. Volgend jaar ben ik op pensioen, dus ga ik nog meer tijd hebben. Dus ik kan tijd nemen voor die dingen. En ik wil ook tijd nemen van die dingen. Maar ik kom tot dat punt namelijk van, net als de rijke jongeling moeten we dingen opgeven. En de rijke jongeling was zijn rijkdom dat hij moest opgeven. Je wilde God volgen, maar iets was hem die hem toch weer hield. En misschien moeten wij nadenken van, wat moet ik opgeven en wat kan ik nog meer gebruiken om in de dienst van God te staan. We leven als mensen, onze eigen begeerten en onze eigen conclusies die we trekken. We leven een groot deel voor onszelf. Als we eerlijk zijn, dan staan we altijd op de eerste plaats. En dan zal ik, als ik bijvoorbeeld vroeger en nu nog, dan zal ik altijd eerst over nadenken van ja, natuurlijk wel, ja, ik ben wel in de gemeente en ik doe wel het een en het ander in de gemeente, maar soms als het mij niet uitkomt, ook al zou het dringend mogen zijn, dan denk ik dat ik toch nog altijd zal kiezen, soms voor mezelf. En dat is juist zo belangrijk, dat we dat gaan inzien, dat het inderdaad niet altijd ons toekomt, maar dat we inderdaad, zoals ik heb willen voorlezen, ook naar die ander omzien. Ik wil het kort houden vandaag en ik wil al afsluiten. En ik wil nog gewoon enkel zeggen, namelijk in 1 Petrus 2, vers 5, staat er daar iets wat mij ook altijd heeft bijgebleven. En die met mij ook in feite, als in de gemeente ook, en in mijn christenleven ergens, tot een voorbeeld is gesteld. Namelijk 1 Petrus 2, vers 5. In 1 Petrus 2, vers 5 staat er het volgende. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertierendheid is. En het viel al mij op hoe vaak dat de apostelen, of Paulus, of naar anderen schrijven, ook in het Oude Testament, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertierendheid is, dat we inderdaad werkelijk in de praktijk van ons leven mogen zien dat God goed is. Dat het niet die God is die steeds maar eist en waarvan wij moeten komen, maar dat we inderdaad mogen proeven en erkennen dat God goed is. Ik hoop dat we dat in ons eigen leven hebben kunnen proeven. Wij hebben het in ons eigen leven al mogen proeven dat God inderdaad goed is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan wordt het, dan komt het, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Ik denk dat er niet zoveel aan die tekst is toe te voegen of uit te leggen, maar het is inderdaad zo, wij zijn kinderen van een koninkrijk, wij zijn ambassadeurs, wij zijn vertegenwoordigers van dat koninkrijk en wij mogen ons laten gebruiken voor geestelijke offers, wat dat ook mag zijn. Ik denk nu al gewoon aan bidden. Dat is ook belangrijk, daarvoor moeten we niet naar de gemeente komen, dat kunnen we thuis doen, bezoekjes brengen. Maar het is inderdaad onze verantwoordelijkheid om als kinderen van dat koninkrijk inderdaad ons in te zetten en die geestelijke offers te brengen, omdat dat koninkrijk van Jezus Christus inderdaad ook mag groeien. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Het zijn dingen die we mogen doen voor God in Christus Jezus. En ik denk dat dat ook iets is wat we mogen leren. Dat we niet doen wat we denken te moeten doen, maar dat we leren, en dat is vaak een hele moeilijke weg, en soms niet altijd duidelijk, om te zeggen van wat moet ik nu doen, maar dat we inderdaad mogen leren dat God ons in staat stelt om bepaalde dingen te doen, en daar soms is er wel ook een beetje durf voor nodig. Daarom heb ik vandaag ook enkele mensen uitgenodigd om hier van naar voren te komen en zich voor te stellen. En meestal is dat zo, als je de eerste keer hier van voor staat, dan zit je toch wel een beetje met een bibber. Het is altijd een beetje, Mark begint al te knikken. Dat is een beetje moeilijk om jezelf voor te stellen, maar tenslotte is het belangrijk. Het is belangrijk als er nieuwe mensen komen in de gemeente, dat ze weten of dat we weten wie dat ze zijn. Ik vind dat belangrijk. En ik hoop dat jullie dat ook belangrijk vinden. Dus misschien gaan we nog een lied zingen, of twee liederen. En na die twee liederen gaan we de mensen uitnodigen. En wie zijn dat? Dat is Griet, dat is Mark en dat is David. Als je nu zegt, ja, oei, wie is Griet? Wie is David? Of wie is Mark? Dan zal je straks zien wie dat is. En er zijn er ook nog een paar die niet echt durven. Maar dat komt nog, dat komt. Water, de oceaan, de zwijgen. Oké, we gaan over naar onze gemeenteleden. Ik zou beginnen met Griet. Griet, mag ik u naar voren roepen? En Thomas gaat voor Griet dan de zegen vragen.
We mogen allemaal. Het is niet evident om vooraan te staan. Het is bibber en beven. Ik heb alles opgeschreven. Ik ga het gewoon voor. Dat is gemakkelijk. Ik ben dus Griet, de oudste dochter van de drie zussen van Jan. Mijn broer daar, Jan der Weduwen. En dus ook de dochter van Lieve, die in maart overleden is, dit jaar. Ik ben 40 jaar getrouwd geweest met Jan de Vuist, die schrijver was van vele liedjes, toneelstukken en boeken. Maar wat nog veel belangrijker is, hij hield heel veel van God en ook van mij. We hebben samen 7 jaar in Frankrijk gewoond en daar is hij vorig jaar overleden. En omdat ik het niet zag zitten om daar alleen te blijven, heb ik het huis verkocht en ben ik gaan inwonen bij mijn broer. Wat voor allebei een goede oplossing is. Voorlopig doe ik het nog wat rustig aan. Doe alles op mijn gemak. Probeer een beetje te genieten. Met Jan als huisgenoot gaat dat prima. Voor de rest neem ik veel tijd om bij God te zijn, om te bidden en zijn woord te lezen. Zalig. Toen ik 15 jaar was, heb ik Jezus leren kennen. door het lezen van de boeken van Hal Lindsey. Misschien dat er nog mensen zijn onder ons die die boeken kennen. De bevrijding van de planeet Aarde en de planeet die Aarde heet. Daarin wordt het evangelie heel goed uitgelegd. Nu heb ik eigenlijk altijd al van kinds af in God geloofd. Ik wist dat hij bestond, maar ik had eigenlijk nooit de moeite gedaan om hem echt te zoeken. Gelukkig heeft Jezus wel de moeite gedaan om mij te zoeken, en niet alleen mij, maar ook ons hele gezin, die toen in een grote crisis zat. En toen mijn ogen open gingen en ik begreep wat Jezus voor ons gedaan had, heeft, en toen ik dat aannam, toen was er één groot overheersend gevoel. En dat was van, wauw, ik kom thuis. Dat was, ja, en in zijn huis ben ik dan altijd gebleven. En ik kon eigenlijk samen met Petrus zeggen, Heer, naar wie zouden wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Toen ik 19 jaar was, trouwde ik dus met Jan, die 12 jaar ouder was dan ik en die al een dochter had. Samen kregen we nog 4 kinderen, waarvan het laatste kind, een dochtertje, overleed na de geboorte. Maar we mochten nog voor veel meer dochters zorgen. Angelique bijvoorbeeld, onze pleegdochter, die vanaf haar 15e tot haar 18e bij ons is geweest. Zij is in die tijd dus ook gelovig geworden. Ze heeft een christelijke man en een paar kinderen. Dan is er Erika, die toen we haar voor het eerst ontmoetten ongeveer 19 jaar was. We hebben haar leren kennen in de psychiatrie. Ze zat daar omdat er ergens anders geen plaats was, blijkbaar. En toen wij onze buurman gingen gaan bezoeken, die toen daar ook zat, kwam ze op een gegeven moment bij ons en ze klampte zich aan ons vast en ze vroeg, willen jullie mijn papa en mama zijn? Ze was toen, als ze heel klein was, gedumpt door haar ouders in een inrichting. En daar groeide ze op, ze kende niets anders. Dus wat hebben we gedaan? We hebben haar in ons hart gesloten en we hebben haar af en toe meegenomen naar huis. Haar er ook bij betrokken als we onze buurman gingen gaan bezoeken. Ze is nu 42 en ik zou eigenlijk heel veel kunnen vertellen, maar daar heb ik nu geen tijd voor, over haar en over God. Dan waren ook nog Peggy en haar zusjes en haar broertje Tammy, die bij ons allemaal in de straat woonde en die onder heel erbarmelijke omstandigheden moesten opgroeien. Ze konden altijd bij ons terecht als ze voor de zoveelste keer in de regen op de stoep zaten na school en de moeder niet kwam opdagen. Een vader hadden ze niet. Er was altijd wel wat liefde en aandacht voor hen en een plaats aan tafel, soms ook overnachting. Maar daar kan ik ook veel over vertellen, maar daar heb ik nu ook geen tijd voor. Ook de vrienden en vriendinnen van onze tieners liepen in en uit en er was altijd wel tijd voor een gezellige babbel. Ik moet wel zeggen dat ik ervoor gekozen had om geen uitwerkende moeder te zijn. Er was werk genoeg thuis. Dus ik had daar wel tijd voor. En nog iets terzijde dat ik wil vertellen. Toen we 1 jaar getrouwd waren, heeft Jan de televisie buiten gekieperd. Omdat hij merkte dat hij niet de discipline had om dat ding uit te zetten als er dingen in beeld kwamen, dat hij maar beter niet naar kijkt. Ik was daar heel blij mee, want thuis, wij zijn ook opgevoed zonder televisie, ik heb dat nooit gemist. Ik vertel dat omdat er dan eigenlijk, als je dat niet hebt, dat er heel veel tijd vrijkomt voor dingen te doen die echt belangrijk zijn. Ja, intussen, midden in al die drukte, voerde ik een hevige strijd tegen occulte machten die me niet zomaar wilden loslaten en die mij nooit met rust lieten. Ik voelde me altijd zwak en angstig, soms extreem zwak. Ik probeerde het weg te steken en een zo normaal mogelijk leven te leiden, maar dat was niet simpel. Gelukkig bracht God ons in contact met christenen die mij op een deskundige manier geholpen hebben. En ze hielpen mij om inzicht te krijgen in de geestelijke strijd en om te breken met alles wat niet goed was in mijn leven. Het was een langzaam proces. Ik leerde gewillig naar God te luisteren om me door hem te laten corrigeren. Hij voedde mij op, hij bemoedigde mij, gaf wijsheid en langzamerhand ook bevrijding en genezing. Ik bracht ook dagelijks heel veel tijd door met hem, anders lukte het niet. En tot op de dag van vandaag gaat dat reinigingsproces door en leer ik meer en meer de kracht van God kennen en zijn diepe liefde. Het liefst van al ben ik in zijn nabijheid. Ik weet niet wat Jezus nog voor mij in petto heeft en welk werk ik nog mag doen in zijn koninkrijk. Ik zie wel, voorlopig blijf ik hier bij jullie en mag ik genieten van jullie hartelijkheid. Jullie zijn een hele hartelijke gemeente, dat valt wel op. En ik hoop dat ik ook voor jullie iets mag betekenen.
Samen danken voor u. Blijf maar hier. Ja. Vader, dank u wel voor het leven van Griet. Dank u wel dat u haar hier in deze wereld heeft geplaatst en dat we haar ook mogen leren kennen. We zijn echt dankbaar voor alles wat we hem hoort en zien hoe liefdevol dat is en hoeveel zorgen dat ze heeft voor mensen rondom haar. Ik ben echt voor haar dat u haar blijft kracht geven, dat u haar blijft moed geven en ondersteuning in alles wat ze doet, Vader. Net dat u echt in haar blijft werken, in haar hart, dat ze echt blijft geworteld mag zijn in u. En echt, eigenlijk hebben we vertrouwen in u. We weten dat u in haar blijft werken en we weten dat zij geworteld blijft in u. We kunnen u enkel dankbaar zijn. Dank u, Vader.
Ik moet eerlijk zeggen, Riet, dat je goed kunt babbelen. Mark.
Beste gemeente, voor de mensen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Mark Populier. Ik ben 73 jaar. Ik kom geboren uit Veurne. Ik ben gehuwd. We hebben twee zonen, maar ook twee kleinkinderen. 14 jaar ben ik niet meer naar de kerk geweest, maar door het gebed ben ik naar hier gekomen. Dank u.
Zo, mensen zijn nerveus. Mogen niet nerveus zijn, Mark. We zijn allemaal broeders en zusters. We kunnen niet veel mis doen hier. Heer Jezus, we danken u, Heer, dat u Mark naar hier hebt gebracht. Dat u werkt in mensenlevens. Dat u ook wist dat hij iets miste, Heer. En dank u wel, Heer, dat hij ook zijn leven ten dienste mag stellen terug van u, Heer. Wilt u hem dan ook gebruiken tot lof en eer van uw naam? Want u bent zijn God, zijn verlosser. Heer, wilt u ook zijn vrouwen en zijn kinderen en kleinkinderen zegenen, zodat zij ook mogen genieten van de vreugde die Mark uitstraalt door het kennen van u. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
Amen.
Allee, bedankt.
Bedankt.
David.
Goedemorgen iedereen. Ik ben David, ik kom van Roemenië en ik was altijd hier bij mijn familie hostens. Mijn moeder was ook hier. Ik ben een kind van God en ik wil de God wil doen en ik vind het tof hier in deze gemeente om te komen. En ja, dat is.
Ja, toch een beetje hoger. Naamgenoot, ik ga voorbidden. Hemelse Vader, dankjewel voor David. Dat hij inderdaad een kind van u is. Dat hij dat mag zo oprecht en eenvoudig zeggen hier. Dat hij het ook mag weten. Mag hij dat verder meenemen en koesteren in zijn hart. Elke dag van zijn leven mag hij ten diepste weten dat hij geliefd is door u. Gekend is door u. Dank u wel dat hij hier nu in het stukje van zijn leven hier aanwezig is. bij ons, in ons midden. Heer, wilt u hem hier gebruiken? En we hebben al vanmorgen gehoord dat we mogen elkaar dienen. Ik bid dat u David wilt zegenen, dat u hem wilt leiden en tonen hoe dat hij hier u en de gemeente kan dienen. Zegen hem in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Als afsluit hebben we nog het lied van de maand. Ik denk toch dat het afsluit is. Klopt, hè? Ja.
Mededelingen. Ik denk dat de enige mededeling is dat er maandagavond bidstonde is. Zijn er nog mensen die anders nog iets moeten mededelen? Niemand. Ik wil ook nogmaals het gemeenteweekend voor jullie aandacht brengen. Ik denk dat we hier een prachtige poster hebben. Dus mensen, het is altijd belangrijk, of ik vind dat toch belangrijk, gemeenteweekend. Een tijd waarop we kunnen samen zijn. Het is nog een heel tijdje, maar de tijd gaat inderdaad heel snel. Dus we zijn ook van mening, als we op gemeenteweekend gaan, zoals ik vanmorgen heb gesproken, dat we allemaal iets gaan invullen. We gaan daar straks nog meer van horen, maar het is niet de bedoeling dat de mensen van de werkgroep gemeente alles gaan doen. We gaan vragen dat jullie allemaal actief willen deelnemen. Zeg maar de bidstond leiden een keer of iets anders, maar dat we als gemeente willen iets, elk individu iets willen doen om dat gemeenteweekend, zoals de vorige gemeenteweekend, tot een geslaagd weekend maken. Dan wil ik nog afsluiten met, er is nog koffie. Oké, dan wens ik jullie allemaal nog een gezegende zondag.